Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. We zingen, gemeente, aan het begin van deze dienst, Psalm 73, daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Psalm 73, het eerste vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingt de gemeente Psalm 131 vers 1 en vers 4. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
openen vanavond de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, in de profetieën naar Jesaja. Jesaja 61, de versen 1 tot en met 6. En daarna uit Matteüs 11, de eerste 15 versen. Dus allereerst Jesaja 61. Dan lezen wij Gods heilig woord als volgt. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat ze genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weer oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardenier zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. Ge zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult ge u beroemen. Vervolgens Matteüs 11, de versen 1 tot en met 15. En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordende zeide tot hen, gaat heen. En boodschapt Johannes weder hetgeen gehoord en ziet. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Toen u deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt ge uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat door de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt ge uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt ge uitgegaan te zien? Een profeet? Ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat, ziet. Ik zend mijn engel voor uw aangezicht die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. En hem ook vanavond bidden om zijn zegen die onmisbaar is. Laten we samen bidden. Heilige God van hemel en aarde, ook op deze avond roept u ons om samen te komen in uw huis. En aan die roepstem mochten we gehoor geven, Heere, wij die hier in dit kerkgebouw verzameld zijn met onze kinderen en onze ouderen en degenen die oppassen op de kleine kinderen bij de kerktelefoon. Zo mogen we voor uw aangezicht zitten en staan, Heere, en zo mogen we dat doen. Bij uw woord, onder uw woord. Dat woord, Heere, dat levend en krachtig is. waar we het ook vanavond weer van moeten hebben. Dat woord van u, Heere, dat ge telkens weer spreken laat en dat gij verkondigen laat. Goedertierenlijk, zo beleiden wij met de kerk der eeuwen, de kerk der reformatie. Goedertierenlijk zendt u verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie gij wilt en wanneer gij wilt. En Heere, wat maakt u een onderscheid? Een onderscheid, Heere, waar wij het niet naar gemaakt hebben dat u ons in positieve zin zou onderscheiden van anderen. Maar u hebt het wel gedaan, Heere. Wij mogen ook vanavond weer en deze hele dag en zoveel andere tijden tot heden toe uw woord ontvangen. En zoveel in deze wereld, Heere, gaan zomaar voorbij aan dat woord. Hebben er nimmer van gehoord. Weten zelfs niet van het bestaan van u af. En ook de vele anderen die moedwillig eraan voorbij gaan. Ook in het midden van onze woonplaats. En in ons land. Zoveel, Heere, die misschien er wel bij zijn opgevoed. Die wel de vermaning ooit vernomen hebben om zich te schikken, te stellen onder de prediking van uw woord, maar zich ervan hebben afgekeerd en daarmee hun kinderen en ook hun nageslacht hebben meegetrokken in die dwaze vaart. En daarom, Heere, dat wij hier wel zijn, het is een voorrecht, het is een wonder. En we kunnen het niet op onze eigen rekening schrijven, Heere. U hebt het ons in het hart gegeven om wel hierheen te komen. En we zijn dat ook zo gewend. Althans, verreweg de meesten van ons. En we danken u namootmoedig dat dat zo mag zijn. En tegelijkertijd denken we, en laat het mogen zijn, met bewogenheid, Heere. En zonder zelfverheffing. En de zoveel die zich daarvan afzijdig houden. En wij bidden u, o Heere, geef dat ons gebed telkens maar mag zijn. Wilt gij er nog velen roepen en trekken. Ook buiten onze gemeente. Ook buiten de kring der gemeenten. Van buitenaf. Heere, u bent toch een wonderdoend God. U kunt toch nog wonderen doen. U kunt op ongedachte wijze nog mensen treffen in het hart. Door een verdwaald woord. Door een pijl die eenvoudigheid afgeschoten is. Door een blad papier, door een gesprek met iemand. O Heere, laat er bewogenheid in ons hart zijn met al degenen die zomaar voortleven. Alsof u er niet bent. En alsof we niet ooit allen voor uw heilige rechterstoel zullen moeten verschijnen. Maar geef dan, Heere, dat we ook onszelf niet vergeten. Want we zijn er wel. En we horen telkens het getuigenis van het evangelie. De prediking waarmee u zich richt tot ons hart en leven. Maar Heere, dat op zichzelf is nog geen garantie. Dat het ons hart geraakt heeft. En dat het ons bezighoudt. En dat het ons bij u brengt. Ach Heere, dat moet ook uw werk zijn. En daar bidden wij u om. Ook deze avond. Laat het alles niet te vergeefs mogen geschieden, Heere. De zoveel woorden die in de vele jaren dat we hier misschien al zitten tot ons gekomen zijn. Heere, wat zou dat vreselijk zijn als het tot nu toe altijd nog te vergeefs was. Dat het wel hoorden. En dat het misschien onze emotie wel eens geraakt heeft. Maar ons hart niet. En ons leven niet veranderd heeft. En dat het ons niet gemaakt heeft voor uw aangezicht wie we zijn, Heere. Wie we moeten zijn. Verloren zondaren. Mensen die zomaar heen reizen naar het verderf, Heere. Als u ons daarvoor niet behoedt. Als u ons niet te sterk wordt. Als u ons niet overtuigt, Heere, van de dwaasheid van ons leven buiten u. En als het geen onrust in ons leven wordt om tot u te vluchten, om u te zoeken. O Heere, wilt u dat werk doen? U bent toch almachtig, Heere. U hebt het toch in verre tijden gedaan en in nabije tijden. Ook in dit kerkgebouw. Ook in de plaats van onze inwoning. Ook op dit eiland. Zoveel malen hebt u het gedaan. Heere, wilt u het nog doen? Al degenen die u niet kennen, die nog in duisternis verder leven, maak het bekend, Heere. Maak het bekend. Wilt u nog in toorn aan ontferming gedenken? Wilt u nog geven, Heere, O mag het dan deze avond gebeuren. Dat we stilgezet worden bij ons eigen leven. En dat we u nodig krijgen. O Heere, en dat we gaan roepen, roepen. Zoals Manasse in de gevangenis. Zoals Saulus in die 3 dagen in Damascus. Zoals de stokbewaarder in de gevangenis. Zoals zoveel, Heere. Ieder in een eigen weg door u bepaald. Soeverein door u bepaald. Want de wind blaast waarheen hij wil. En dan behoeven wij u niet voor te schrijven, Heere. Maar toch in die weg dat een mens met zichzelf bekend wordt. En dat hij gaat roepen tot u, o Heere. Zoals de tollenaar op het tempelplein. Die het moest gaan inzien dat hij een zondaar was. O God, wees mij de zondaar genadig, Heere. Wees mij genadig. Wees mij genadig. Want alleen uw genade kan mijn leven redden. Ik heb het verzondigd. En er is aan mijn zijde geen doen meer aan. Maar Heere, uw genade, schenk mij die. Grijp zo in de harten, Heere, degenen die u nog niet kennen. Wilt u zijn met al degenen die u wel mogen kennen. Die door u zijn opgezocht. Die u mogen dienen. In de vreze van uw naam. Die er misschien niet altijd zelf voor kunnen houden. Die ook veel vragen hebben. Maar toch, Heere, de brug naar de wereld is opgehaald. En ze kunnen zonder u niet meer verder. O Heere, wilt u doorwerken. Wilt u het ook genadig uitwerken. En geef dat het mag komen tot de openbaring van de Heere Jezus Christus. In wiens naam alle zaligheid en alle heil geopenbaard is. Want zonder hem, Heere, is niet het leven, maar de dood. En buiten hem, o Heere, hebben we geen toekomst. Schenk het, Heere, en werk dan door. Wilt u dat heldere werk geven, Heere, dat werk dat uw naam verheerlijkt. Waarin uw naam, o Heere, verheerlijkt mag worden uit de mond van mensen. Die moeten zeggen, hij heeft mij opgezocht. Niet ik hem, maar hij mij. En daarom wie roemt, die roemen in de Heere. Wees zo met ons, Heere, zoals we hier gezeten zijn. Zoals we deze avond opgekomen zijn en meeluisteren. In alle noden en zorgen. De dingen van ziekte en gezondheid. U kent ons allen, Heere. Misschien dragen we verborgen kruisen met ons mee. Dingen waarover we nauwelijks spreken kunnen. Of een vrees in ons leven. Andere zaken, Heere, die ons bezighouden. Zorgen rond het werk. En de dingen van het dagelijks leven. Zorgen in de gezinnen en in de families. Ach, Heere, het is u allemaal bekend. Zorgen om de kinderen misschien. Die dreigen verkeerde wegen te gaan. Het is zo heel subtiel begonnen. Maar we zien dat daar een ontwikkeling in is. Het kan toch zo zijn in ons gezin. O almachtige Heere, wilt u met de kinderen en de jonge mensen zijn. Geef dat ze mogen vragen naar u en naar uw wegen. Want daarin is ook voor onze kinderen en de jonge mensen alleen maar toekomst gelegen. Wilt u zijn met ons land en ons volk. We haalden het al aan. Waar zoveel afkeer en onbekeerlijkheid is. O Heere, roep terug tot die rechte weg. Wees met onze regering, met onze volksvertegenwoordiging, met allen die verantwoordelijkheid hebben, ook op plaatselijk niveau, om het volk, de gemeente te dienen. Geef dat het mag gebeuren in afhankelijkheid van u. Wilt u zijn met artsen, met verpleegkundigen, met allen die ook in dat opzicht grote verantwoordelijkheden hebben. Wilt u zijn met degenen die onderwijs geven, de basisscholen en de scholen voor voortgezet onderwijs. Wilt u ook daarin geven, Heere, dat die leerkrachten hun verantwoordelijkheid mogen kennen ook ten opzichte van u. We bidden u ook voor het onderwijs op onze theologische universiteit. Het werk wat daar verricht wordt, zegen het ook, Heere. We denken ook met name aan onze oud-predikant, dominee Baars, die ook daar een plaats heeft. Geef het ook aan hem, Heere, dat hij met blijdschap zijn werk samen met de andere docenten en hoogleraren vervullen mag. En laat het zijn zegen mogen schenken. Uiteindelijk ook tot zegen van de kerken en van de gemeenten en van de zielen. Wilt u zijn met ons kerkelijk leven, Heere? Wilt u ook zijn met de zoveel zieke predikanten? Vanmorgen noemden we onze eigen predikant en nogmaals mogen we hem aan u opdragen, Heere. Gedenk hem, maar ook alle andere predikanten die kampen met ziekte, met ernstige ziekten zelfs, of voor een uiterst zware operatie staan. Wees met hen allen, Heere, en geef dat ze kracht mogen ontvangen van die God die ze gepredikt hebben. En laat het dan ook zo blijken dat het ook waar in hun leven is, Heere. Wat kan er ook in het leven van dienaren vertwijfeling zijn en zorg en aanvechting. En vanavond zullen we het horen, Heere. Die grote prediker der gerechtigheid, Johannes de Doper. Hij had ook vragen. Maar Heere ging met zijn vragen naar u toe. Laat dat nog zo mogen zijn. Heere, wees zo met ons. Wil u in ons midden zijn deze avond. Ons in uw gunst gedenken. Ach Heere, wij kunnen niet wijzen op iets in onszelf. Het is er niet, Heere, en het zal er nooit zijn. Maar nu terwille van uzelf en van de eer van uw naam, de vastheid van uw verbond, gedenk ons, Heere, wees ons genadig, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 40. Psalm 40, het eerste en ook het achtste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40, vers 1 en vers 8. En ook nu krijgt u gelegenheid uw gaven voor de dienst van de Heer af te zonderen.
Thank you.
Zingen gemeente aan het eind van de prediking, na het amen, Psalm 146, vers 3, zonder verdere aankondiging. Vanavond komt Gods woord tot ons uit Matteüs 11. Matteüs 11 en daarvan de versen 2 tot en met 6. We lazen dat gedeelte al, maar we zullen dat nog een keer doen. Matteüs 11 vanaf het tweede vers, dan lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen. En hij zei tot hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen. En boodschapt Johannes weder hetgeen gehoord en ziet. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover onze tekst. Gemeente, ik wil beginnen met bij u in herinnering te brengen een kort gedeelte uit het zo bekende boek van Bunyan, zijn Christenreizen. De afgelopen week hebben we op de catechisatie daar nog over gesproken bij een van de groepen. Dat bekende boek, en ik mag toch graag aannemen dat u het kent. Maar hoe dan ook, al een beetje aan het eind van het boek, als Christen op weg is met hopende, dan lopen ze op een pad dat moeilijk begaanbaar is. Het lukt allemaal niet zo en er is maar weinig voortgang. En wat zien ze dan? Even verderop en kennelijk evenwijdig aan hun moeilijke pad loopt een weg die veel effener is. Een heel aantrekkelijk pad. En ze zeggen tegen elkaar, zullen we daarheen gaan? Hopende heeft even wat bezwaar, maar hij laat zich toch overhalen en samen stappen ze over op dat effenpad. Zeker worden ze in hun keuze nog bevestigd als ze iemand anders die daar loopt horen zeggen, meneer ijdel vertrouwen, dat ook deze weg naar de hemelstad toe gaat en welgemoed lopen ze verder. Maar zonder dat ze het zo in het begin merken, wijkt die weg waar ze nu op gaan meer en meer af van dat andere pad. Dat weliswaar moeilijke pad, maar dat pad dat hun was aangewezen. En het komt ervan, om een lang verhaal kort weer te geven, het komt ervan dat ze gevangen genomen worden door reus wanhoop op deze weg, die hen opsluit in zijn kasteel twijfel. En dan is het met ze gedaan. Althans, in hun ervaring. Dan is het werkelijk met ze gedaan. Daar komen ze nooit meer uit. En die reus, hij kastijdt ze en hij geestelt ze en hij kwelt ze en hij pijnigt ze, deze mensen. Zo zelfs dat Christen er niet ver vandaan is om een eind aan zijn leven te maken. Maar dan, in de nacht die volgt, gaan Christen en hopende op de knieën. Want ze kunnen het alleen maar meer verwachten van de Heer. En ze houden niet op met smeken voordat de nieuwe dag er is. En dan wordt het licht in hun ziel. Door het gebed. De duisternis wijkt. En dan plotseling, dan herinnert Christen zich dat hij nog iets bij zich draagt. Hij had er totaal niet meer op gelet. Hij heeft de sleutel belofte bij zich. En die sleutel past op alle sloten en grendels. En zo ontvluchten ze de macht van reus wanhoop uit kasteel twijfel. Gemeente, het is niet voor niets dat Bunyan de sterke burcht van deze reus kasteel twijfel heeft genoemd. Want Christen en hopende, ze hadden door hun afdwaling en door heel hun weg het zicht op de Heere en zijn woord geheel verloren. En zo worden ze overgeleverd aan die reus. Gemeente, het kasteel twijfel is nog niet afgebroken. En reus wanhoop is ook nog niet dood. Twijfel en aanvechting. Ze komen voor in het leven van al Gods kinderen. Ook in het leven van Johannes de Doper. En daar horen we vanavond over. Johannes de Doper, die opgesloten is, eveneens in een kasteel, in de burcht van koning Herodes. En hij vraagt het zich af. Die Jezus, die ik nu gepredikt heb, is hij het nu wel die komen zou? Of verwachten wij een ander? En hij stuurt twee van zijn leerlingen naar de Heer Jezus toe, met dezelfde vraag. Gemeente, we horen vanavond over drie dingen in deze geschiedenis uit de versen 2 tot en met 6 uit Matteüs 11. Drie gedachten. We horen allereerst over een twijfelmoedige vraag. De vraag van Johannes. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Maar uit de mond van de Heer Jezus een ondubbelzinnige verwijzing. De versen 4 en 5. Gaat heen, mannen, en boodschapt aan Johannes wat gehoord en ziet. En tenslotte in vers 6, een heilrijke zaligspreking. Drie gedachten, een twijfelmoedige vraag, een ondubbelzinnige verwijzing en een heilrijke zaligspreking. Ik zei het u al dat Johannes opgesloten zit in de gevangenis van koning Herodes. En jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis ook wel. Johannes, hij was, en dat hoorden we vanmorgen, hij was de prediker van Gods gerechtigheid. Hij kon het niet dulden dat de gerechtigheid van God, de gerechtigheid van Gods heilige wet weerstaan werd. En waar dat gebeurde, het zij in eigen gerechtigheid door de leidslieden van Israël. Het zij in ongerechtigheid door anderen. Hij zei er wat van, ik kon zijn mond niet houden. Wat een kenmerk al gemeente, zo aan het begin van de dienst. Wat een kenmerk al van iemand die gegrepen is door de gerechtigheid van God. Hij kan zijn mond niet houden, want hij heeft die gerechtigheid van God lief gekregen. Die ligt zwaar op zijn hart. Dat is hem alles geworden, want daar heeft hij zelfs zijn behoud aan te danken. Die gerechtigheid van God. En zo was het ook met Johannes. Hij drong door tot koning Herodes. En zei, Herodes, zoals u leeft, dat klopt niet. En dat weet u zelf wel, want u kent de wet van de God van Israël terdege. Het klopt niet zoals u leeft. Uw verhouding met Herodias, de vrouw die u hebt, is uw vrouw niet. En we weten de geschiedenis, het heeft hem gevangenschap opgeleverd. Dat was een beloning. Dat hij alleen maar zijn taak deed. En dat hij alleen maar deed waartoe hij zich innerlijk geroepen wist. Om de gerechtigheid van God te prediken. En de deuren van de gevangenis gaan voor hem open. En de zware deur gaat op slot. En we weten het. Johannes is er nooit meer uitgekomen. Gemeente, wat een weg. Vanmorgen zagen we al uit Markus 1. Dat de weg van Johannes, die getuigd had, o in vrijmoedigheid. En hij meende het. Hij moet wassen. Hij moet groeien. En ik mag wel minder worden. Deze Johannes die het zei, ik ben het nog niet eens waard. Om een schoenring van hem te ontbinden. De weg van deze Johannes is ook zo gegaan. Toen de Heer Jezus optrad, toen werd Johannes terzijde geschoven. En hier blijkt het wel heel schril. Is dit nu de weg van een trouwe dienaar? Is dit nu de beloning voor zijn trouwe dienst? Gevangen. En dat levert vragen op. Ongetwijfeld heeft dat vragen opgeleverd bij Johannes. Zou dat geen vragen oproepen? De goddeloosheid gaat ongestraft verder. En dat terwijl Christus verschenen is. Terwijl hij gekomen is in wie het koninkrijk van God zich geopenbaard heeft. Terwijl hij gekomen is die hij zelf had aangewezen als het lam van God. Die de zonden zou wegdragen. Die de zonden zou teniet doen. En dan nu dit. Deze weg. Gemeente, daar zijn we zomaar niet voor ingewonnen. En daar is ook Gods volk zomaar niet voor ingewonnen. Daar zijn we het zomaar niet mee eens. Daar helpt geen redenering bij. Of een schouderklop van iemand die zegt, je moet het er maar mee eens zien te worden. Zo gaat dat niet. We hebben samen Psalm 73 gelezen, gezongen gemeente, een bekende psalm. De psalm waar ook gisteren over nagedacht is bij de begrafenis van onze zuster Peeman. Psalm 73, de klacht van Asaf. Deze Asaf, hij kende er ook wat van. Het was een moeite in zijn ogen. O ja, zeker, hij beleed het wel. God is Israël goed. Hij beleed het. Want hij wist het, zo is het. Daar was hij voor gewonnen. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Ja, dat wist hij. En hij beleidt het. En hij zingt ervan. Maar het is nog wat anders om het er echt helemaal mee eens geworden te zijn. Om daar op te vallen. Om de Heere te billijken. Om te zeggen, o Heere, uw weg is goed. O, uw weg is dan weliswaar in het heiligdom, Heere. En heilig zijn uw wegen, maar uw weg is goed, Heere. En ik ben gewillig gemaakt om te volgen. Daar zijn we zomaar niet. Want deze Asaf, hij gaat verder. Maar ach, ach, hoewel mijn ziel dit weet, hij weet ervan. Mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken. Bijna van pad af, uitgegleden. En mijn treden zelfs van het spoor der godsvrucht afgegleden. Dat is Asaf. Asaf, een heilige gods, een kind des Heren. De moeite van Asaf, we gaan er nu verder maar niet op ingemeten, maar u weet het wel. Hij zag op de voorspoed van de goddelozen en dan zijn eigen lot. O, de goddelozen. Het gaat ze wel. Het gelukt ze wat ze doen. En dat wordt nota bene in Psalm 1 gezegd van de rechtvaardigen. Maar wat we voor ogen zien, dat is dat het de weg van de goddelozen is. Het gelukt ze wat ze doen. En ik, Asaf, Johannes, in de gevangenis, in boeien. En dan? Als Johannes daar in de gevangenis zit, dan hoort hij. Er dringen toch nog geruchten tot hem door, want uit alles blijkt dat zijn eigen discipelen nog toegang tot hem hebben. Dat zal hem een troost geweest zijn, zeker wel. En dan hoort hij van de werken van Christus. Wel opmerkelijk dat het er zo staat. Niet de werken van Jezus, de aanduiding die bijna alle keren zo gebruikt wordt in het evangelie, maar de werken van Christus. Hij hoort dat van de werken van Christus. We komen er straks op terug. En dan kan hij het niet meer rijmen. Dan stuurt hij zijn discipelen naar de Heer Jezus toe. Hij zegt, ga maar naar hem toe en stel die vraag maar die in mijn binnenste brandt. Ach, bent u het nu wel? Of verwachten we toch nog een ander? Gemeente, nu is er wel gezegd door toch nog wel wat verklaarders, dat eigenlijk onmogelijk kan. Dat weliswaar Johannes deze vraag via zijn leerlingen aan de Heer Jezus gesteld heeft, maar dat we toch niet moeten denken dat dat nu de vraag van Johannes was. Nee, nee, dat is anders. Zijn discipelen waren het niet eens met de weg van Johannes. En er waren allerlei vragen opgekomen in het hart van zijn leerlingen. En toen heeft Johannes gezegd, ga maar naar Jezus toe, dan zal hij het jullie wel zeggen. Ja, gemeente, dat kan wel zo zijn, maar ik denk dat er toch alle reden is om eraan vast te houden, wat door alle eeuwen heen ook zo verklaard is, dat deze vraag in het hart van Johannes zelf geleefd heeft. Ook Johannes was daar niet te goed voor. Waarom moeten we denken dat het afbreuk doet aan de persoon van Johannes wanneer hij deze gedachten heeft? Was hij ook niet een mens als alle mensen? O, een die zeer begenadigd was. in die grote voorrechten van de Heere ontvangen had. Zeker wel, maar toch in zichzelf een mensenkind. Een zwak, een zondig mensenkind. Een stad met een open muur, een bres in de muur. Zoals dat bij al Gods kinderen is, de boze kan er zomaar in. En dan hebben we nog een objectief gegeven. Want wat zegt de Heere Jezus, en we komen er straks wel op terug. De Heere Jezus zegt, als deze leerlingen van Johannes de vraag gesteld hebben, gaat heen en boodschapt Johannes. Deze boodschap moeten jullie tot Johannes brengen. De Heere Jezus, de goede herder. De herder van zijn schapen, die zijn schapen allemaal bij name kent. Ook dat schaap dat daar in de gevangenis zit. Johannes, die zo'n bijzondere positie ontvangen heeft, maar met wie hij nu zo'n bijzondere weg gaat. Tegen vlees en bloed in. Johannes. Maar wat is dan de moeite van Johannes? Laten we daar nog even bij stilstaan. Wel, gemeente, we hoorden het vanmorgen. Wat was de prediking van Johannes? Dat was toch met name dit. Dat Johannes gezegd had. Hij is degene die komen zou. Hij is degene die alle eeuwen verwacht is. Deze Messias. Deze beloofde Christus. En hij zou komen met gericht en met oordeel. Hij zou de bijl hanteren, wiens wan in zijn hand is. En hij zal de dorstvloer doorzuiveren. En hij zal de goddelozen in het vuur verbranden. En het was de boodschap van Johannes zelf al. Maar hij wees ermee naar de boodschap van de Heer Jezus. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. En Johannes dacht hem te kennen. Johannes dacht, als Christus nu verschijnt, dan zal hij ook deze boodschap dan gaan brengen. En dan zal dat de openbaring zijn, ook in zijn werken. En dan zal hij de zondaren verdoen. En dan zal hij de goddeloosheid wegdoen en uitzuiveren. En dan zal hij alles wat hem in de weg staat ook wegdoen. Want deze Johannes, hij heeft toch gepredikt dat de weg effen moest zijn. Dat de kuilen opgehoogd moesten worden. En dat de bergen moesten worden afgevlakt. Maar nu hoort hij zijn werken. En wat hoort Johannes dan? O ja, zeker, dat hij tekenen en wonderen doet. Dat hij door het land gaat, goed en goeddoende. Dat hij de kinderen de handen oplegt. Dat hij aanzit bij de maaltijden van tollenaren en zondaren. Dat hij het evangelie verkondigt aan armen. Johannes hoort het allemaal. Maar waar is nu die wan? En waar is nu die bijl? En waar is de openbaring van zijn toorn en van zijn heiligheid? Dat had Johannes toch gepredikt? Waar is het allemaal? Gemeente, het probleem van Johannes is dat het niet klopt. Het beeld dat hij van Jezus had. Dat hij ook in zijn eigen prediking had uitgedragen. En datgene wat nu blijkt in de werken van de Heer Jezus. Waar is de nederwerping van de sterken? De uitroeiing van de goddelozen? De uitoefening van de goddelijke gerechtigheid? En misschien ook wel heeft Johannes gedacht. Waar blijft hij nu? Waarom zoekt hij mij niet in mijn kerker op? Waarom bevrijdt hij mij daaruit niet? Hoe dan ook. De vraag van Johannes is, zijt gij degene die komen zou? Of? Die vraag van Johannes kan nog op een andere manier vertaald worden. We lezen dat bij Kolbrugge, die het zo vertaalt en ik denk heel treffend. Dan zou Johannes door middel van zijn leerlingen dit hebben laten weten aan de Heere Jezus. Heere Jezus, gij zijt het toch die komen zou. U bent het toch, Heere Jezus, of? Dan klinkt daar niet zozeer een vraag in door, maar wel zijn nood. Heere, ik kan het niet rijmen. Het klopt niet. En dat is niet alleen de zaak in de redenering van Johannes. Nee, dat beroert zijn ziel. Want daar valt of staat zijn eigen roeping mee. Hij was daartoe gezonden, Johannes. Om deze Jezus aan te kondigen. En nu gaat het alles anders. Het ging bij Johannes werkelijk om de grond van zijn bestaan. Heeft hij zich vergist? Heeft hij in een waan geleefd? Was zijn geloof verkeerd geweest? Zijn hoop ijdel? Zijn liefde vals? En wat zien we hier, gemeente? Dat de twijfel en de aanvechting aan het verst gevorderde kind des Heren niet onthouden wordt. En we mogen toch wel zeggen dat Johannes onder die categorie valt. We hebben het gelezen, het getuigenis van de Heer Jezus zelf over Johannes de Doper. De Heer Jezus zegt het, er is onder de mensen niemand, er is uit vrouwen niemand geboren, meer dan Johannes de Doper. En moeten we niet zeggen dat juist deze weg, de weg van twijfel en de weg van aanvechting, de weg van bange vragen, kenmerkend is voor het leven van Gods kinderen. O, niet dat ze dat op moeten roepen. Nee, zeker niet. Zeker niet. Niet dat ze dat naar zich toe moeten trekken of het moeten zoeken. Nee, zeker niet. Maar we leren het wel uit deze geschiedenis. Zelfs de meest bevoorrechte kinderen Gods kennen deze weg. De weg van de vragen. Ja. En hier raakt de stof van vanavond die van vanmorgen. De weg van de aanvallen van de boze. Want hem moeten we erachter zien. De boze die stookt. De mensenmoorder van de beginnen. Die het niet dulden kan. Dat een mens in de zekerheid van het ware geloof leven mag. En zich mag verheugen in zijn Heere en Heiland. O, als een wonder. Als een wonder. Nooit vanzelfsprekend, maar altijd als een wonder. Maar hij, die boze, die stoker, die diabolos. Hij kan het niet hebben. En hij gaat stoken en hij gaat vragen stellen. O, het is van den begin zijn werk al geweest. Het is het werk van de slang. Die er altijd maar tussen komt. En die vraagt, heeft God niet gezegd, zo en zo? Maar het beeld dat je van de Heere hebt, dat moet toch wel een andere zijn dan wat je... Enzovoorts. Hij zaait altijd twijfel in de harten van degenen die hem vrezen. En juist wanneer het zo goed kan zijn, zo teer... Wanneer de weg zo open ligt naar boven, juist dan tracht hij er tussen te komen. En zeker in moeilijke omstandigheden. Want dan ligt het zo dichtbij, dat we het er niet mee eens zijn. En dat we vragen krijgen bij de leiding van de Heere in ons leven. Gemeente, dit is toch een kenmerk. Een kenmerk in het leven van Gods kinderen. Dat de duivel altijd maar twijfel wil zaaien. Twijfel aan de Heere. Twijfel aan zijn dienst en aan zijn woord. Twijfel aan zijn weg. En dan moet ik er, en het is maar tussen haakjes, maar toch ook eigenlijk wel dit bij zeggen. Het is een kenmerk in het leven van godsdienstige mensen. Die de ware dienst van de Heere niet kennen. Dat de duivel daar altijd zekerheid geeft. U zegt zekerheid, zekerheid, gerustheid. Want daar is de duivel niet mee gediend dat zo'n mens onrustig wordt. Die geeft hij geen twijfel. Althans niet die twijfel die uitdrijft naar de Heere. En wanneer het daar toch komt, dan komt het van de Heere zelf. Twijfel zaait hij in de harten van Gods volk. En gerustheid. In de harten van degenen die zichzelf zijn en blijven. Gemeente, toets u daaraan. Laat dat een toetssteen in uw leven zijn. Hoe ligt het? Hoe ligt het? Waar ligt mijn zekerheid? En wat kan er een ongestadigheid zijn in de harten van degenen die de Heere vrezen? Wat een last kunnen al die vragen meebrengen? Wat een wegen van beproeving kunnen er zijn? Als de oefening van het geloof wel verbroken lijkt. En als de tere oefening in het gebed wegkwijnt. Als het gevoel van Gods genade geweken is. En dan kan het benauwd worden. En eigenlijk is het dan nog een zegen wanneer het benauwd wordt. Wanneer we gevoelen, o Heere. O Heere, waar bent u? Waar bent u gebleven, Heer? Hoe is het toch? Want voorheen was het toch zo anders. Vragen bestormen mij. En zo tekent de Heere in zijn woord het leven van Gods kinderen. Gemeente, wat is de Heere eerlijk daarin? Wat is de Heere eerlijk in het tekenen van het beeld van zijn volk? In zijn eigen woord. De Heere maakt het beeld niet mooier dan de werkelijkheid is. We lezen van Abraham. Die op een verkeerd spoor gaat. Als hij Sara voor zijn zuster uitgeeft. We lezen van Elia. Die vlucht voor een vrouw. Jona. Die een andere kant op gaat. En hier de twijfelende Johannes de Doper. En wat blijkt het waar te zijn? Wat blijkt het waar te zijn wat onze belijdenis zegt? In die schitterende woorden in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5 paragraaf 3. Uit oorzaak van de overblijfselen der inwonende zonde. En ook vanwege de aanvechtingen van de wereld en van de Satan. Zouden de bekeerden in de genade die ze ontvingen niet volstandig kunnen blijven. Als ze aan hun eigen krachten waren overgelaten. O, als het aan hun eigen krachten hing. Als het daarvan afhankelijk was. O, ze zouden wegglijden. En het zou niks worden. Maar nu. Maar nu. De Heere is getrouw. Die ze aan zichzelf niet overgeeft. Die ze niet overlaat aan hun eigen krachten. Hij brengt ze in een weg. Waarin ze hem gaan zoeken. Tot hem gaan roepen. En waarin ze nader onderwijs ontvangen. En dat zien we in onze tweede gedachte. Ook bij Johannes. Want Johannes, die deze vragen had en er geen weg mee wist. Hij roept zijn leerlingen bij zich en hij wijst ze naar de Heere Jezus. Met deze vraag. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan komen deze mannen bij de Heere Jezus. En het staat wel niet hier in het Matthäus-evangelie, maar wel in Lucas. Dat juist in die uren, wanneer deze mensen bij hem komen, Lucas 7 vers 21, juist in die uren genas Jezus velen van ziekten en kwalen. En boze geesten en veel blinden gaf hij het gezicht weer. Deze mannen, ze behoeven niks te zeggen. Ze zien het voor zich, wat straks de boodschap wordt. Met eigen ogen. De werken van de Heere Jezus in bewogenheid verricht. En ze horen zijn woorden, woorden van ontferming en genade. En ze stellen hun vraag, Heere Jezus, namens Johannes, zijt gij het toch die komen zou? Ja, u bent het toch, maar Heere, verklaart u, het is nader. En dan gaat de Heere Jezus antwoord geven. Laten we daar even bij stilstaan, gemeente, want dat is niet vanzelfsprekend. Dat de Heere Jezus antwoord geeft op deze vraag. Want ten diepste was het toch een, als het al geen ongeloofsvraag was, dan was het toch wel een geloof, een vraag van klein geloof. Maar de Heere Jezus, hij geeft antwoord. Hij zegt niet, nee, ik ben nu druk bezig. U komt mij ongelegen. Hij zegt ook niet, houden jullie je mond, want de omstanders zouden het eens moeten horen, dat zelfs Johannes de Doper aan mij twijfelt. En hij zegt zelfs niet, wat, Johannes de Doper met deze vraag? Gemeente, hij weet welk maaksel ze zijn. Die kinderen van hem. Dat maaksel van hem. Hij weet het. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En dat ze vlees zijn. En dat ze verkocht zijn onder de zonde. En dat ze tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed zijn. En dat is al de les uit het feit dat hij antwoord geeft. Voor zielen in nood, gemeente, neemt de Heere Jezus de tijd. Hebt u het wel eens ervaren? Voor zielen in nood neemt hij de tijd. Oh, misschien niet altijd direct. Hij laat wel eens wachten. Zoals Bartimeus wachten moest. En zijn vraag nog een keer stellen moest. Maar toch. Hij buigt zich over hen neer. Hij wijst ze niet af. Die in de ellende van hun bestaan en met de nood van hun ziel tot hem komen. En daarom zijn het ook uw vragen, deze of soortgelijke. Schroom toch niet om daarmee tot hem te gaan. Wat een dwaze gedachte om te denken dat we hem tegen zouden vallen. Wat een verkeerde gedachte dat hij het al niet zou weten. Schroom niet om met deze vragen tot hem te gaan en tot niemand anders. Hij geeft antwoord, de Heere Jezus. Maar welk antwoord? Zegt de Heere Jezus, ga maar naar Johannes terug. En ach, breng hem maar eens in herinnering alles wat ik voor hem betekend heb. Alles wat ik in zijn leven al gedaan heb. Weet hij het dan niet meer? Dat hij mij gedoopt heeft. Daar is hij toch zelf bij geweest. En weet Johannes het niet meer dat hij zelf van mij gepreekt heeft? En weet Johannes het niet meer dat ik tot zijn hart gesproken heb? Dat zegt de Heer Jezus niet. Hij neemt geen aanknopingspunt in Johannes zelf. En zelfs niet in datgene wat hij hem ooit gegeven heeft. Want dat had de Heer Jezus wel kunnen doen. En dat is ook een wijze van zijn werken. Dat hij het oude weer nieuw gaat maken. En dat hij in herinnering brengt wat hij ooit betekend heeft in het leven van de zijnen. Dat kan. Maar hier doet de Heer Jezus het anders. In zijn vrijmacht. Hij kiest zijn eigen methode. Om zich over de zijnen te ontfermen. Maar hij geeft geen rechtstreeks antwoord, de Heer Jezus. Nee, hij wijst op zijn werken. Vers 4. Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. En wat is dat dan? De blinden, ze worden ziende. De kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd. De doven horen. De doden worden opgewekt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat is de boodschap die ze moeten brengen. Dat is het woord dat deze ingezonken en aangevochten dienaar van de Heer Jezus ontvangt. Maar dat wist Johannes toch al. Want hij had het toch al gehad over de werken van Christus? En dan zelfs over de werken van Christus? Dat is toch geen nieuws? Johannes is daar toch mee bekend? En daar had hij zich juist aan gestoten? Omdat de Heer Jezus dit deed en niet wat anders? En toch zegt de Heer Jezus, dit is het. Dat moet je hem zeggen. Want hierin ben ik getypeerd. Wat ik doe, dat ben ik. En wat ik zeg, wat ik predik, dat ben ik. En niet anders. Maar gemeente, er is nog een ander antwoord te geven op de vraag waarom dat de Heer Jezus nu precies deze woorden zegt. En eigenlijk zitten hier wel drie lessen in. Drie verwijzingen. Drie ondubbelzinnige verwijzingen in dit antwoord van de Heer Jezus. Als eerste moeten we zeggen dat de Heer Jezus een schriftuurlijk antwoord geeft. De Heer Jezus wil zijn ingezonken dienaar verlossen van zijn twijfel door middel van het woord. Laten we daaraan vasthouden. Het woord. Dat woord dat Johannes kende. En dat woord dat Christus ook kende. Hij verwijst naar het woord. Want de Heer Jezus, hij citeert profetenwoorden uit het oude verleden. Maar toch bekende woorden. Heel centrale woorden. En we zullen ze niet allemaal nalopen, gemeente. Het zijn woorden uit Jesaja 35 en andere plaatsen uit Jesaja. En ook uit Jesaja 61, het gedeelte dat we gelezen hebben. Maar het zijn allemaal profetieën van de komst van de Heer Jezus. En met dat de Heer Jezus deze woorden zegt, zegt hij dus eigenlijk, zonder dat hij het als zodanig onder woorden brengt, Johannes, denk daar eens aan. De Messias die komen zou. Wat zou hij komen doen? Wat zou zijn taak zijn? U weet het toch wel, Johannes. Als de Messias komt, hij zou toch de ogen van de blinden openen. En hij zou toch de oren van de doven openen. En hij zou er toch voor zorgen dat de kreupelen zouden springen als een hert. En dat de tong van de stommen zou juichen. Dat zou toch de taak van de Messias zijn. En daarom, Johannes, daarmee is uw vraag al beantwoord. U hebt nog niet eens een andere openbaring nodig dan het woord. Johannes, zoek het in het woord. En laat het uw gebed zijn, Johannes. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zoek het toch daarin. Dat is een les. Dat is een les, gemeente. Voor al degenen die kampen met twijfelingen en aanvechtingen. De Heere heeft zijn woord niet voor niets gegeven. Dat woord dat zeker en vast is. Dat woord dat is als een licht in de duisternis. Zoek het toch niet buiten het woord. Een aantal weken geleden zagen we hetzelfde bij de wijzen uit het oosten. Die mochten ook hun weg gaan met het woord. En zo ook hier weer. De Heer Jezus verwijst naar zijn eigen woord. En met dat hij dat doet, brengt hij nog iets anders in herinnering. Want als hij dit noemt, en Johannes heeft het zo verstaan, dan heeft Johannes daarin nog iets gehoord. Als dit het is, als dit de openbaring van Christus is, maar dan is inderdaad een nieuwe tijd aangebroken. Dan behoef ik niet meer te twijfelen over dat koninkrijk van God dat zich baan gaat breken. Dan is het toch waar. Ook al zit ik dan in de gevangenis. En ook al zie ik er niets van. En ook al is het om mij heen alleen maar duisternis. Dan is het toch waar. Want waar dit waar is. Wat is daar dan aangebroken? Jesaja 61. Om uit te roepen. Het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag der wraak van onze God. Dat jaar is aangebroken. Die nieuwe bedeling is aangebroken, Johannes. Ik ben inderdaad gekomen. En in mij is het koninkrijk der hemelen inderdaad geopenbaard in deze wereld. Het jaar van het welbehagen des Heren is er in mij. Johannes, dat is geen zaak van zien. Daar zie je niks van, man. Maar het is een zaak van het geloof. Van het pure geloof. Dat het alleen maar met het woord moet doen. En dan komt dat andere ook, Johannes, waar jij op zit te wachten. Want dat jaar van het welbehagen des Heren. Oh, dat is de tijd dat de Heere zijn genade gaat openbaren. Oh, zeker, zeker. Dan gaat hij zijn geest geven. En dan gaat hij dopen met de geest. De volheid van de fontein der zaligheid is in mij geopenbaard, Johannes. En dan komt dat andere ook nog. Dan zal ik inderdaad als de sterkere de werken van de duisternis gaan verstoren. Want bij dat jaar van het welbehagen des Heren behoort het ook. De dag der wraak van onze God. Johannes, maar op mijn tijd. Niet buiten mijn tijd om. Niet wanneer het jou belieft, Johannes. Niet nu jij erop zit te wachten. Maar mijn tijd. Het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag van de wraak van onze God. En dan het doel. Wat is dan het doel van het welbehagen des Heren? En Johannes, hij kende de schriften. Ongetwijfeld. Hij kwam uit een priestergeslacht. Waar de schriften onderwezen werden. Johannes, met dat ik dit doe. Dat ik de doven horende maak. En de zienden blind, Johannes. Daar mag je een belofte in horen. Daar mag je troost uitputten. Want, wat is het doel? Waartoe? Wel, om alle treurigen te troosten. Om de treurigen van Sion te beschikken. Dat hun gegeven worden. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Ziet u het, gemeente, de Heer Jezus brengt het nog niet eens onder woorden. Maar het klinkt mee. En het klinkt door. En het mag in de oren en in de ziel van Johannes doorklinken. Dit is de boodschap. Dat is de boodschap van de tekenen en wonderen die ik doe zien. Troost voor treurenden. Ook voor u, Johannes. Ook daar in dat slot. In die zwarte burcht. Ook voor u. Want het jaar van het welbehagen des Heren is aangebroken. En de dag der wraak komt, Johannes. Zo waar ik Immanuel ben. Maar ik kom ook om alle treurenden te troosten. Johannes, ik weet wel van je. Johannes, ik ben je echt niet vergeten. Dit is de boodschap, Johannes. Gemeente, breidt u het zelf maar uit. Past u het zelf maar toe. Zit hier geen diepe boodschap in. Een troostrijke boodschap voor bedroefden. Voor degenen die niet verder kunnen. Voor hen die tobben met de weg waarin de Heere hen leidt. En ze zien er de wegen des Heeren niet in. Het is een moeite in mijn ogen. En ze zingen het met Asaf. O Heere, heilig zijn uw wegen. Maar Heere, ik zie het niet. Maar deze boodschap, gemeente, dat hij nu daartoe gekomen is. En dat hij daartoe zijn tekenen laat zien en horen. Gaat heen. Gaat heen. Boodschap het aan Johannes. Alles wat je hoort en ziet. Want dat is het doel. Om de treurenden te troosten. Dat is het jaar van het welbehagen des Heren. En gemeente, daar zouden we ook nog op in kunnen gaan. Het jaar van het welbehagen. Dat snijdt aan onze kant alles af. Dat zet ons op onze plaats. Maar dat maakt het zo vast. Dat maakt het vast bij God. Dan ligt het al in de eeuwigheid vast. Het jaar van het welbehagen des Heren. En dan hoeft een volk hoeft er van mij niets bij. Maar dan de aanwezigheid van de Heere Jezus. En zijn weg door het land heen vol bewogenheid. Is daarvan de garantie dat hij daartoe kwam. En zal hij het dan niet waarmaken? O, zo waar hij de Christus is. Hij zal het waarmaken. En hij buigt zich neder. Over al die treurenden. Over al die zwakken. Die het niet hebben. En die het niet weten. En die het niet kunnen. En die het niet zijn. En die nauwelijks naar hem toe durven gaan. Omdat ze zichzelf verfoeien. Vanwege al hun twijfelzucht. Dan zegt hij het waar. Dan zegt hij het. Het is waar. Het is waar, hoor. In mij. In mij is het geopenbaard. En ik doe het. En er zitten hier nog veel meer lessen in. Maar laten we er maar aan voorbij gaan. Ik noem het u alleen. Want wat een openbaring is dat niet. Dat de Heer Jezus dit zegt. Dat hij dit zegt. Dat hij in priesterlijke bewogenheid de blinden ziende maakt. En dat de kreupelen wandelen. En de melaatsen reinigt en de doven laat horen. En dat hij in zijn koninklijke almacht de doden opwekt. En dat hij in zijn profetische bediening de armen het evangelie verkondigt. Wat zit daar ook niet in, gemeente? Zijn ambtelijke bediening. Het is er helemaal in. En hij openbaart het. In al die tekenen en wonderen. Dat hij toch die Messias is. Die gedoopt is nota bene door Johannes. Johannes, je weet het toch wel. Je was er toch bij dat de geest op mij nederdaalde. En dat de geest des Heren op mij is. We lazen het uit Jesaja 61. Gemeente, de schrift verklaart zichzelf. De geest des Heren, Heren, is op mij, Johannes. Want hij heeft mij gezalfd. Ik ben toch die bewogen priester. En ik ben toch die koning die in mijn almacht de doden tot het leven roept. En ik ben toch die profeet die aan de armen het evangelie verkondigt. En daar ligt nu het leven in voor Gods kerk. Daarin, in de ambtelijke bediening van Christus. Dat is het leven van Gods kerk. Weten we dat? Leven we eruit om hem te kennen. In zijn nederbuigende ontferming als priester. Die zijn eigen leven gegeven heeft. Die zichzelf niet heeft lief gehad. Maar die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Dat is zijn priesterlijke bediening. En zijn koninklijke almacht. Als ik moet zeggen, ach Heere, in mij woedt de dood. En ik kan die dood er niet uit verdrijven, Heere. Dan is hij die koning die almachtig is. En die de doden tot het leven wekt. Doden zullen horen de stem van de levende God. En dan is hij ook die profeet. Die hoogste profeet en leraar. Die gekomen is om de verborgen voor ons verborgen. En voor Johannes verborgen. Die verborgen raad en wil. En gaande de verlossing. Ook van die ingezonken Johannes volkomen te openbaren. Gemeente, is dat niet het leven? Dat is het leven. Als daarvan iets in onze ziel geopenbaard wordt, dan leven we op. Want dan kennen we het leven in hem. Dat was de les voor Johannes. En dan zit er nog een les in. Maar ik noem het alleen maar. Dat de Heere Jezus nou zo'n gepast werk doet. Dat hij nu precies weet wat nodig is. Want wie zijn de voorwerpen van zijn ontferming? Zijn het daar die hoogmoedige mensen, die genoeg aan zichzelf hebben? Die zijn het niet. Het zijn degenen die door de nood gedreven tot hem hun toevlucht zochten. Het zijn de blinden, die worden ziende. En het zijn de doven, die worden horende. Gemeente, de Heere doet zo'n gepast werk. Hij weet de nood en de dood van de zijnen. Het is hem volmaakt bekend. Al deze mensen, het zijn geschikte voorwerpen voor zijn ontferming. O, hier in concrete zin, zeker wel. En dat heeft ons ook wat te zeggen. Dat de Heere ook van alle noden en zorgen weet. Ook van ziekte en gezondheid. En ook van de dagelijkse dingen waar we onder zuchten en kreunen. De Heere weet er ook van. En we mogen ermee naar hem toe. Maar het heeft nog een verdieping extra. Die blinden. Die zeggen, ach Heere, ik ben van nature verblind voor al uw weldaden. O, de blindheid van onze ziel, maar voor bij de Heere is er doen aan. En die harthorende, die maar niet willen horen naar zijn stem. Bij de Heere is er doen aan. De Heere doet een gepast werk. En wat nu nodig is, laat dan dat dan de toespitsing van al die lessen zijn. Wat nu nodig is, gemeente, dat we aan zijn voeten komen. Dat we hem nodig krijgen. Dat we mogen weten, o, bij hem is het wat mij ontbreekt. En dan behoeft er niemand buiten te blijven. Dan is het voor de ellendigste van alle zondaren. Dan mag vanavond het evangelie ook ruim en rijk worden gehangen. Breed uit. Voor ieder. Dan zitten er bij hem geen beletselen. Maar dan mogen ze allen komen. Met welke kwalen dan ook. Tot de doden toe. Dan mogen ze aan zijn voeten gelegd worden. De blinden. Wie dan ook. Ze mogen tot hem komen. En aan armen verkondigt hij het evangelie. Het evangelie. Het evangelie. Overvloeiende genade. Loutere genade voor zondaren. Licht voor blinden. Alles wat nodig is. Een gepast werk doet hij. We gaan naar de volgende gedachte, de laatste. Kort nog. Want de Heer Jezus besluit zijn woord met een zaligspreking. Wel een heel bijzondere zaligspreking. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Dat is de boodschap die de leerlingen van Johannes meekrijgen. En we kennen de zaligsprekingen wel. De Heer Jezus is er zijn prediking mee begonnen. Begin van de bergrede. Het opmerkelijke is dat al die andere zaligsprekingen in het meervoud staan. Deze is in het enkelvoud. Johannes, zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Een heel persoonlijke boodschap. Voor Johannes, maar gemeente voor ieder. Heel persoonlijk. Ergernis. Zou dat dan mogelijk zijn? Om je te ergeren aan deze Heer Jezus. Die zo goed is. En zo goed doet. Zou dat dan mogelijk zijn? Deze Christus. Die de blinden ziende maakt. Die de kreupelen doet wandelen. Die de melaatsen reinigt. Zouden we ons daar dan aan ergeren, gemeente? We doen het. We doen het allemaal. Dat zit ons in het bloed. Ergernis aan deze Heer Jezus. Aanstoot. We zien het aan Johannes. Hij was het niet eens met de weg. En hij kon het er maar niet mee eens worden. En de Heer Jezus ontmaskert het. Hoe lief hij Johannes ook had. Ja, juist omdat hij Johannes lief had. Johannes, dit is de ergernis. Zalig is degene die aan mij niet zal geërgerd worden. Gemeente van nature ergeren we ons allemaal aan hem. O ja, zeker. We willen zijn weldaden wel ontvangen. En we willen wel door hem gezegend worden. Maar we willen niet arm worden voor hem. En we willen niet blind worden voor hem. Zeiden de schriftgeleerden dat niet tot de Heer Jezus? Zijn wij dan ook blind? Dat hadden ze in zichzelf niet ontdekt. Daar hadden ze zichzelf niet voor over om dat te denken, dat ze onder die categorie vielen. Om licht van de Heer Jezus te ontvangen moet je blind zijn. Moet je te weten dat je blind bent. Om het leven van hem te ontvangen, moet je weten dat er in jou geen leven is. En gemeente, daar ergeren we ons aan. Daar nemen we aanstoot aan. Want in die weg willen we niet zalig worden. Wij willen niet zijn die we zijn. Een natuurlijk en onbekeerlijk mens wil het niet. Nee, gemeente, maar een bekeerd mens ook niet. Want die wil zijn bekering niet kwijt. Begrijpt u hoe ik het bedoel? Die wil zijn bekering niet kwijt. En een gelovig mens ook niet. Die zichzelf voor gelovig houdt. Want hij wil zijn gelovige staat niet kwijt. Want hij heeft zoveel aan zijn geloof. En een zondaar die genade ontvangen heeft, maar niet op zijn plek is. Die wil het ook niet. Die ergert zich aan Gods weg. Kijk maar naar Johannes. Hij moest het ook leren in deze pijnlijke weg. En toch, Johannes en al die anderen die aan Gods kant zijn komen te staan, ze gaan ervoor vallen. Ze gaan ervoor vallen, gemeente. Ze vallen hem toe. Ze verliezen hun ergernis. Het wordt ze ontnomen, want ze krijgen zichzelf ervoor over. En de Heere wil het nog leren. Ook door het onderwijs dat hij hier Johannes geeft. Hij wil het ze nog leren. Dan gaat Paulus het leren, Heere, het is waar. Uw kracht wordt alleen in zwakheid volbracht. En dan gaat David het leren in de spelonk, Heere. Waar ik ook ben, Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uw vleugelen, al is het dan in de spelonk. En in die weg leren ze het, om te roemen in zwakheden. En in die weg, zo gaan er psalmen klinken in de nacht. Want waar de Heere de ergernis wegneemt, daar wil hij ook de lasten van het leven lichter maken. Daar wil hij het draaglijk maken. Daar wil hij ondersteunen en kracht geven. Kracht naar kruis. En daar wil hij het te kennen geven. Ik weet ervan. Ik ken uw weg. Ik heb uw pad gekend. Het is niet voor niets dat in ditzelfde verband, aan het eind van ditzelfde hoofdstuk Matteüs 11, deze woorden klinken uit de mond van de Heere Jezus. Komt dan herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, want hoe moeilijk uw weg ook is, neem toch mijn juk maar op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En in die weg, het is niet altijd een makkelijke weg, maar in die weg zult ge rust vinden voor uw zielen. Gemeente, hebben we onze weerstanden al ingeleverd? Is de Heere met zijn geest er al doorheen gebroken? Hebben we onszelf al uitgeleverd aan hem? Hij wil het waarmaken. Mijn genade is u genoeg. Johannes heeft het geleerd, ongetwijfeld. Hoe we het weten? Wel, hij heeft tot het einde toe volhard. Tot het einde toe heeft hij zijn waarschuwend woord aan Herodes laten horen. En dat kan niet anders dan uit de kracht hem verleend, mede door dit woord. En dan is het waar. Het woord wat ook gisteren op de begrafenis geklonken heeft. En Johannes heeft het mogen leren. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. En Johannes' hart en vlees zijn bezweken toen de scherprechter kwam. Dat was het einde van zijn aardse weg. Het leek naar beneden te gaan. Maar het ging naar boven. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Zalig hij die aan mij niet geërgerd wordt. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Want wie dit mag zeggen, wie dit beleidt, die heeft Jacobs God ook tot zijn deel. En dat deel, het zal niet worden weggenomen. Amen. Danken en bidden. Heere, wat zijn uw wegen wonderlijk. Dat u nu zulken zalig spreekt. Hulpelozen spreekt u zalig. Zalig hij die in dit leven de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dat zijn degenen die hulpeloos zijn. Zalig zijn degenen die hun hoop op God stellen. En dat zijn degenen die in zichzelf geen hoop meer vinden. Zalig zijn degenen die dan Hoe dan ook, in de gevangenis, of in de spelonk, of waar dan ook. Toch weten van een God die helpt en redt. Wat een wonder, Heere, ook, dat u deze boodschap bij Johannes hebt laten brengen. De boodschap die wees op u, in wie het welbehagen van de Vader is geopenbaard. En dat welbehagen, het gaat voort, Heere, gelukkiglijk voort. En u zult zaad zien, u zult vrucht zien, want u hebt uw leven afgelegd. U hebt uw ziel gegeven, u hebt uw bloed gestort. Heere, aanbiddelijk zijt gij, aanbiddelijk in uw weg en in uw werken. O Heere, werk het maar uit in de harten van ons allen, van jongen en ouden. Gedenk ons in uw gunst, ook deze komende week. Zegen ons in al ons doen. Wees ons een zegen en stel ons tot een zegen. Bewaar ons voor de zonde. Ja, Heere, leid ons door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 9, de versen 10 en 11. Verhef nu uw harten biddend tot God en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.